Goed, we gaan verder met Romeinen 11. We hadden net in vers 8, 9 en 10 kunnen zien dat er Israël verhard was, dat hun ogen verduisterd waren, hun oren toegestopt vanwege hun ongeloof, maar dat uiteindelijk, ondanks de donkere wolken van het naderende oordeel, wat uiteindelijk in 70 na Christus effectief is geworden, er toch hoop is en uiteindelijk Israël ook tot volheid zal komen. Daar haakt dan verder vers 11 en 12 op in en laten we die twee versen eerst eens even lezen. Daar zegt Paulus dan, ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden. Volstrekt niet, door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Toen ik deze twee versen zo las, moet ik zeggen dat ik er niks van snapte. Want er staat er eerst, zijn ze soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden. Dus ze zijn gestruikeld, maar was het dan uiteindelijk de bedoeling dat ze zouden gaan vallen? Nou, er staat er volstrekt niet. Ze zijn dus gestruikeld en het is absoluut niet de bedoeling dat ze zullen vallen. Maar dan staat er vervolgens, als je kijkt in vers 12, als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, trouwens vers 11 ook, door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen. Ze zijn dus gevallen. Ja, maar ze zijn toch gestruikeld en niet gevallen. Nou ja, goed, dat is niet handig vertaald. In het Grieks staat er ook iets anders. Dan staat er, dan wordt er hier niet gesproken in vers 11b over val. Door hun val, dat staat er dan niet. Dan kun je beter vertalen door hun overtreding. En dat overtreden, dat is dan niet hetzelfde woord als struikelen, maar dat wordt wel geduid op het struikelen. Door hun overtreding, echter, is de zaligheid tot de heidenen, tot de volken gekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun overtreding, en niet val, voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat ze achterop komen, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dus ja, Israël is gestruikeld, zij zijn niet gevallen, en het struikelen hield in, ja, dat zij een overtreding begingen, en die overtreding, die zorgde er uiteindelijk voor dat de redding naar de volken is gekomen, en dat had weer als doel om Israël tot jaloersheid te verwekken. En dan staat er ook, ja, hun overtreding is rijkdom voor de wereld, rijkdom voor de kosmos, zoals er in het Grieks staat, en het feit dat zij achterop komen, betekent ook rijkdom voor de volken. En ja, dat zal echter nog meer rijkdom betekenen als Israël tot volheid komt. Nou, zo krijgen we daar in ieder geval weer duidelijkheid op. En dan is het ook begrijpelijk gewoon wat hier staat. Ja, laten we dan toch eens even naar dat begrip val gaan. Val. Was het de bedoeling dat zij zouden vallen? Nee dus. Maar wat houdt dat vallen in? Wat zou dat betekenen als ze wel daadwerkelijk gevallen zouden zijn? Nou, we zien elders dat er nog een volk, of beter gezegd een stad is die valt. En daar wordt hetzelfde Griekse woord, pipto, ook gebruikt. Ik neem u mee naar Openbaring 18. Openbaring 18. Ja, dan gaan we vanuit Romeinen niet zo vaak naartoe, naar Openbaring. Ik heb overigens het plan om, nadat we met Romeinen klaar zijn, om met u met Openbaring te gaan beginnen. Nou, als daar heel veel verzet tegen is, dan hoor ik dat straks zo weer via via. Dan belt moeder Albert mij wel weer op. Nou, ze staan op mijn achterste poten. Arme man.
De
vispalen. Ja. 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 Ja, ik zit te ver weg om over mij heen te laten urineren, om het zo maar te zeggen. Hè?
Zoveel hoofd en zoveel zinnen zijn we vaak, hè?
Ja. Doe maar niet. Ik krijg zo nog een steen door de ruit. Ah, dat zal wel meevallen. Goed, Openbaring 18. Kunt u misschien vast wennen aan het idee, maar voorlopig zijn we nog niet klaar, hè, met de Romeinen. Ja, waar waren we gebleven? Openbaring 18. Ja, ik zit even op mijn blaadje, ben ik het even kwijt. Vers 1. Hierna zag ik een andere engel nederdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem. Zij is gevallen. Zij is gevallen. En daar vind je dat woord pipto terug, wat dan ook gebruikt wordt voor Israël. Is Israël gevallen? Nee. Maar hier zien we dat in de toekomst Babylon wel zal vallen. Zij is gevallen, zij is gevallen. Het grote Babylon. En een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Ja, zij is in dat opzicht, als je dan toch weer een beetje in de trant van de handelingentijd kijkt, aan de Satan overgeleverd. Sterker nog, nou, ze is daar zelfs verwoest door geworden. Dan maakt men met dit soort beelden, maakt men in zekere zin in allerlei van dat soort fantasy en magische films ook gebruik van. Als dan het kwaad komt, nou, dan zie je ook een verwoestende kracht. Kijk maar naar die film The Lord of the Rings. En nou, bij Harry Potter houden ze daar ook wel van. Dat soort dingen wordt natuurlijk allemaal uit de Bijbel gejat. Dus ja, dat vinden ze aantrekkelijk. Nou, dat zie je dan. Dan kun je toch wel een beetje een beeld krijgen van hoe dat is, hè, zonder daar te gaan zeggen dat die films allemaal waarheid verkondigen. Dat terzijde. Dan gaan we ook nog even naar vers 21. Want daar zie je wat die val, wat dat voor effect heeft. Babylon dus gevallen. En dan lezen we in vers 21. En een sterke engel hief een steen op, als een grote molensteen, en werpt die in de zee. En zei: zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden. En het zal nooit meer gevonden worden. Dus de val van Babylon loopt er uiteindelijk op uit dat het nooit meer gevonden zal worden. Nou, als je dan even die impact van dat vallen, hè, zoals dat hier in Openbaring 18, als we dat terugzien, namelijk dat het inhoudt dat Babylon nooit meer gevonden wordt. Als we dat nou eens even meenemen naar Romeinen 11, en dan zou je eigenlijk kunnen zeggen met Paulus, hè, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden, dat zij nooit meer gevonden zouden worden? Nee, dat is volstrekt niet zo. Ja, alhoewel er ook mensen zijn, uitleggers zijn, die anders menen. Die zeggen van ja, hè, ja, Israël bestaat niet meer, maar dat is de kerk geworden. En dat is daar allemaal in opgegaan. En naar Israël moet je dan al zodanig dan niet meer, bestaat dan niet meer zo. Nou is men ondertussen al ook daar wel weer van teruggekomen. In ieder geval is dat niet waar. Israël zal bestaan en Israël zal uiteindelijk ook tot volheid komen. Dus Israël is niet voorgoed opgehouden te bestaan in 70 na Christus, om het maar gelijk door te trekken. En dan komen we bij het struikelen. Israël is dus wel gestruikeld. Waar zijn ze over gestruikeld? Ja, dat is eigenlijk duidelijk, hè? Die steen is aanstoots. Christus. Daar zijn ze over gestruikeld. En dat zie je ook terug. Romeinen 9, vers 31 tot 33. Hè, maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoot. Zoals geschreven staat, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Ja, Israël is dus gestruikeld over de Messias. Wat gebeurt er dan? Nou ja, door hun overtreding, door die overtreding van Israël, dat zien we straks ook terug, is uit die olijfboom die Israël voorstelt, zijn een aantal takken gebroken, namelijk takken van Israël. En daar zijn andere takken voor in de plaats gekomen. En dat zijn zeg maar gelovigen uit de volken. En dan staat het hier verwoord als door hun overtreding. Echter is de zaligheid, de redding, tot de volken gekomen. Alleen dat staat niet op zich. Het is niet zo dat die volken ineens helemaal de plek van Israël innemen. En als Israël gelijk zijn geworden. Dat gaan we later ook nog zien. Nee, het doel van het implanten, het doel dat die volken tot geloof komen, is om Israël tot jaloersheid te verwekken. En dat Israël dus een beetje het idee kreeg van, hé, datgene wat voor mij bedoeld was, ja, dat gaat nu naar de ander. En dat pik ik niet. Ik wil dat nu ook hebben. Dat ze geprikkeld werden om uiteindelijk die Messias aan te nemen. Nou, dan lezen we nog even verder. Hè. In vers 11. Door hun overtreding, echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Ja, toch even naar dat begrip overtreding. Wat is dan die overtreding? Die overtreding is gekoppeld aan het struikelen. Ze struikelden over de Messias. En waarom struikelden ze over de Messias? Nou, we lazen het net feitelijk. Omdat ze niet op grond van genade behouden wilden worden. Maar ze wilden op grond van hun eigen kunnen gered worden. Hè? En hun overtreding was dus feitelijk het najagen van gerechtigheid uit de wet. Zoals je ook in Romeinen 10 vers 3 ziet staan. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen. En hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Hebben ze zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Aardig is als je ook nog Romeinen 5 vers 20 ernaast legt. Als je zegt van hun overtreding is dat ze de gerechtigheid uit de wet verwachten. Dan krijg je er weer net een wat andere kijk op. Romeinen 5 vers 20. Als je je gerechtigheid van de wet verwacht, dan kom je bedrogen uit. Dan kom je namelijk automatisch op overtreding uit. Want dat lezen we in Romeinen 25. De wet kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Dus dat maakt de overtreding alleen maar erger, als je daar je gerechtigheid van verwacht. Nou, dat is eigenlijk wat je ziet. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding toe zou nemen. Dus als je het van de wet verwacht, ja, dan betekent dat in feite dat de overtreding alleen maar groter wordt. En dat was nou net de overtreding die Israël maakte. Het verwachten het van de wet in plaats van dat ze het van Christus verwachten. Nou, dan gaan we naar vers 12. En daar lezen we dan. Als dan hun overtreding voor de wereld, waarin het Grieks staat kosmos, rijkdom betekent. En Romeinen 11 vers 12. Als dan hun overtreding voor de wereld, voor de kosmos rijkdom betekent, en het feit dat zij achterop komen, rijkdom voor de heidenen, voor de volken, hoeveel te meer hun volheid. Nou, er is dus sprake dus van die overtreding, daar hebben we het net over gehad, maar er is ook sprake van dat Israël achterop gekomen is. Dat wordt hier dan weer even op een overtreding, wordt op een andere manier beschreven. Wat houdt het achterop komen in? Nou ja, je kunt het ook vertalen als nederlaag. Ze hebben een nederlaag geleden. Ja, als het plaats in de context van de renbaan is achterop komen ook mooi. Hè, want je struikelt en de anderen rennen door en jij blijft achter. Maar je kunt het ook zien als een totale nederlaag. Ze zijn namelijk niet bij de bestemming uitgekomen. Ja, ze deden zo hun best met die wet. Maar ze zijn door zich aan die wet te houden, zijn ze uiteindelijk, door dat op een verkeerde manier te doen, namelijk door die wet als doel te stellen en niet als een middel om tot Christus te komen, ja, zijn ze uiteindelijk nooit bij hun bestemming, namelijk Christus en de in hem te vinden zaligheid, zijn ze aangekomen. Ja, en wat brengt dat dan met zich mee? Nou, dat brengt rijkdom mee voor de kosmos. Rijkdom voor de kosmos en de volken. Ja, en dan vind ik het zelf wel aardig dat je hier daar al een heel mooie lijn ziet. En dat je hier een hele mooie vergelijking ziet met wat we in Johannes 1 tegenkomen. Laten we dat eens opzoeken. Johannes 1, bladzijde 1667. En we hebben dat wel eens eerder gelezen, maar ik denk dat we dat die twee zaken aan elkaar kunnen koppelen. Johannes 1. Dus de val, het gaat hier om dat het Israëls overtreding en achterop komen, dat betekent rijkdom voor de kosmos en de volken. En dan lezen we in Johannes 1 vers 10. Daar staat dan over Christus, hij was in de wereld, ook daar staat dan kosmos, hij was in de kosmos. En de kosmos is door hem ontstaan en de kosmos heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan gaat het natuurlijk over Israël, want dat zijn zijn broeders. Maar allen die hem aangenomen hebben, en wie zijn dat dan? Vanuit de optiek van Romeinen, nou dat is het uitverkoren deel. Dat is de uitverkiezing. En dan zie je ook, ze hebben hem aangenomen. Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En dan kun je hier dus die vergelijking als het ware ook terugzien. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Ja, er is een verharding over Israël gekomen. Maar er is een groep, een uitverkoren deel, er is een uitverkiezing dat hem wel heeft aangenomen. En die mogen zich kinderen van God noemen. En die kinderen van God komen ook in Romeinen tegen. Zijn wij dan nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Volgens mij kunnen we dat in Romeinen 8 zien. Ja, Romeinen 8 vers 17. Daar zien we ook echt dat woord kinderen. Technon. En je kunt niet gelijk uitruilen dat je zegt van ja, kinderen dat zijn, dat is het aardse koninkrijk van Israël. Dat kun je niet altijd zeggen. En de huos, de zonen, dat is, ja, dat is dan dat gelovige, dat hemelse deel. Nee, want hier wordt dat begrip kinderen in Romeinen 8 vers 17 wordt ook gewoon gebruikt voor de zonen. Kijk maar, Romeinen 8 vers 17. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, omdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat je als kind in de verantwoordelijkheid van het zoonschap gaat staan. En die verantwoordelijkheid neemt. En ook vanuit dat zoonschap mag je ook roepen, zoals in Romeinen 8 vers 15 staat, Abba, Vader. Zo zie je dat hier uiteindelijk terug. Dus het overtreding van Israël betekent dat een groep van de gelovigen uit de volken tot geloof mag komen. Maar daar blijft het dan niet bij. Want dan trekt Paulus als het ware een vergelijking in Romeinen 11 vers 12, waar we nu weer naar terug gaan. Want als de overtreding al rijkdom is voor de kosmos en rijkdom voor de volken, ja, des te meer zal de volheid van Israël dan uiteindelijk zegen geven. Ja, dat geeft nog meer rijkdom. Dat gaat nog verder, de volheid van Israël. Dat gaat nog verder dan het feit dat de kosmos en de volken de Heere mogen kennen. Nou, kun je dan Romeinen 11 vers 15 ook nog even nasleggen. Romeinen 11 vers 15. Want als hun verwerping, de verwerping van Israël, verzoening voor de wereld, verzoening voor de kosmos betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Ja, door de verwerping kwam er verzoening voor de hele wereld. Voor alle volken was dat mogelijk, alleen niet iedereen kwam tot geloof. Maar al wanneer Israël aangenomen wordt, dan gaat het nog verder. Dan betekent dat leven uit de doden. Ja, hoe moeten we dat dan zien? Nou, op het moment dat Israël aangenomen wordt, als het moment dat Israël tot geloof komt en tot volheid komt, dan volgt daarop de opstanding uit de doden. Zo eenvoudig is het. En je kunt het ook anders zeggen. Voordat de opstanding uit de doden plaatsvindt, komt Israël tot volheid. Of nog meer, zoals ik net zei, als Israël tot volheid is gekomen, dan volgt de opstanding uit de doden. Eigenlijk betrekkelijk eenvoudig, maar dat is wat hier bedoeld wordt. Een aanneming betekent leven uit de doden. Nou, dat zal dus bij Christus' wederkomst zijn. Het is in dit opzicht ook wel aardig om naar Psalm 98 te gaan. Psalm 98, en dat is bladzijde 896 van de Herziende Statenvertaling. Bladzijde 896, Psalm 98. Daar zien we de volheid van Israël terug en wat voor gevolgen dat zal hebben. Zing voor de Heere een nieuw lied. En dan denk ik toch gelijk weer aan Openbaring. Daar zie je dan op een gegeven moment dat het lied van het Lam geleerd wordt. En dat lied van het Lam, ja, dat het eigenlijk ook een nieuw lied is, want dat kan alleen maar geleerd worden door hen die verzegeld zijn. Misschien moet je dan bij dat nieuwe lied daar in de toekomst aan denken. Zing voor de Heer een nieuw lied. Ja, bij ons in de kerk werd dat gebruikt om te beslechten dat er ook andere liederen gezongen werden dan de psalmen alleen. Ja, ach, dat probleem kennen we niet. Nou ja, alhoewel, we zingen wel hele oude liederen met die Johan de Heer liederen, hè? En die nieuwe opwekkingsliederen zijn we ook niet altijd blij mee. Maar goed, ach, zing het met onderscheid, zou ik zeggen. Zing voor de Heer een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en zijn heilige arm hebben hem heil gebracht. Zijn rechterhand, zijn heilige arm, dat is natuurlijk ook een beeld, in beeldspraak wijst dat naar Christus. En die hebben heil gebracht. De Heer heeft zijn heil bekendgemaakt en zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. Apart, hè? Je wordt eerst de heidenvolken genoemd en dan gaan we in vers 3 lezen dat het naar Israël gaat. Als het ware wordt Romeinen een beetje hier al voorzien. Hij heeft gedacht aan zijn goede tierenheid en trouw voor het huis van Israël. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Hij heeft gedacht aan zijn goede tierenheid en trouw voor het huis Israël. En zo zal Israël tot volheid komen. Alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. Dit is toekomst. Juich voor de Heere. Heel de aarde. Breek uit in gejuich. Zing vrolijk en zing psalmen. Zing psalmen voor de Heere met de harp. Met de harp en met luid psalmgezang. Met trompetten en bazuingeschal. Juich voor het aangezicht van de koning, de Heere. Nou, dat was in de situatie van Israël in Romeinen nog niet aan de orde. En in 70 na Christus helemaal niet. Toen konden ze beter, net zoals na de verwoesting na de koningentijd, klaagliederen lezen. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat. De wereld juichen met wie haar bewoont. Laat de rivieren in de handen klappen. De bergen tezamen vrolijk zingen. Ja, dit is eigenlijk het evangelie voor de kosmos. Dat die schepping weer tot volheid zal komen. Dat die schepping weer hersteld zal worden. Want we leven nu in een gevallen schepping. De schepping wordt in, het wordt ook in de Romeinen beschreven, was op dat moment ook in barensnood. Het zag er slecht uit. Maar hier zien we een juichende schepping. Een kosmos die God de lof toebrengt. Een kosmos die is naar de wil van God. En dan zal de zee bulderen en de wereld juichen met wie haar bewoont. Laat de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen. Voor het aangezicht van de Heere. Want hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen. Nou, dit ziet op de volheid van Christus, van Israël. Als Israël tot volheid komt, dan wordt dit realiteit. Ja, maar zover was het nog niet. En dan gaan we weer terug naar Romeinen 11. En dan gaan we vervolgens aan een nieuw gedeelte beginnen. Zover was het nog niet. En Paulus is nog niet klaar met Romeinen 11. Nee, hij gaat eigenlijk straks ook nog in op wat hij in vers 12 zegt. Dat gaat hij nog verder uitwerken. Want in vers 12 lazen we als dat hun overtreding voor de wereld rijkdom betekent. En het feit dat ze achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En dan gaat Paulus als het ware in het volgende gedeelte dat vers 12 uitwerken. Hij gaat die volken laten zien hoe zij deel hebben gekregen en op wat voor wijze zij deel hebben gekregen aan het heil. En vervolgens laat hij ook zien hoe Israël tot volheid zal komen. Nou, dan gaan we nu naar Romeinen 11, vers 13 tot 24. Dat gaan we niet helemaal afkrijgen, maar we gaan wel vers 13 tot en met 24 eerst eens even helemaal lezen. Romeinen 11, vers 13 tot 24. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt, en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter. Goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom, die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Nou, eigenlijk gaat dit gedeelte hoofdzakelijk over de rijkdom voor de volken, maar in welk perspectief dat geplaatst moet worden en in welk perspectief ook het gevallen Israël geplaatst moet worden. En Paulus spreekt hier dan toch vooral, nou we kunnen beter zeggen, hij spreekt hier specifiek tot de volken. Het staat ook bovenaan vers 13, want tegen u, de heidenen, zeg ik. Dit is tegen de gelovigen uit de volken gericht. Ja, dan gaan we eerst eens naar vers 13 en 14 kijken. Laten we dat eerst eens behandelen. En daar zegt Paulus het volgende. Want tegen u, de volken, zeg ik, voor zover ik de apostel van de volken ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten, wat betreft het vlees, tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Ja, nou wat we hier in allereerste plaats zien is dat Paulus zich manifesteert als apostel die tot de heidenen, die tot de volken is gezonden. En dat geeft hij hier in ieder geval nog maar eens duidelijk aan. We zien hem dat ook zeggen in Romeinen 15, vers 15b en 16a, Romeinen 15. Vers 15b en 16a. Daar staat dan: vanwege de genade die mij door God gegeven is om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, voor de volken, door het evangelie van God als een priester te dienen. Opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door heiligen Geest. Ja, Paulus bediende dus die volken. We zien natuurlijk wel dat hij het principe van eerst de Jood en dan de Griek in de handelingentijd natuurlijk wel tot uitvoering bracht. Doordat hij eerst altijd naar de synagoge ging. En doordat we bijvoorbeeld ook zien dat hij eerst het heil aan de Joden bracht. En als hij het dan afwezen, dat hij zei van ja, en nu zal ik tot de volken gaan. Dat zien we heel duidelijk terug. En dat principe, dat zien we ook in Romeinen 11 terug, waarbij hij ook op een gegeven moment zegt van ja, hoor eens, heidenen, volken, ja, jullie dragen niet de takken, maar het is dat jullie worden gedragen door de stam. Hè? U draagt de wortel niet, maar de wortel u, zo zegt hij in vers 18. Nou, dat is wat Paulus hier laat zien. Ik ben een apostel van de heidenen. En ik maak mijn bediening heerlijk, zegt hij er dan ook nog bij. Ja, hoe moeten we dat opvatten? Dat hij die bediening heerlijk maakt. Nou, daar wordt eigenlijk mee bedoeld dat hij die bediening ten volle uitwerkt. Hij laat niks liggen. Hij zet zich volledig in. Hij spant zich volledig in. Hij haalt alles uit die bediening wat hij daaruit wil halen. Dat woord bediening moet ook beseffen. Er staat diakonia. Dat is een vrijwillige dienstbetrekking. Hij koos ervoor om dat te doen. Het was zijn motivatie ook om dat te doen. Nou, een mooi voorbeeld van hoe Paulus die bediening ten volle uitwerkt vinden we terug in 1 Korintiërs 9. Dat mag u ook opzoeken. 1 Korintiërs 9. En dat is bladzijde 1788. Korintiërs 9, vers 22. En dan, ziet hij hoe Paulus, dan zien we hoe Paulus er alles aan doet om mensen te winnen voor Christus. En dan zie je ook dat hij ook een dienstknecht is. Het draait ook niet om hemzelf, maar hij cijfert zichzelf weg ter wille van het evangelie. He, je hebt wel eens van die predikers, dat zie je vooral in evangelische kring wel, die zijn dan een soort, ja, de baas over de gemeente, en dan komt er een nieuw kerkgebouw, en dan bemoeien ze zich met alles. Die bemoeien zich ook in de gemeente tot alles, tot van de vloerbedekking, tot de kleur van de gordijnen, tot de kleinste dingen, tot de kopjes bij de koffie. He, en het moet allemaal gaan zoals zij willen dat het gaat. Nou, dat zijn geen, mijn opzicht, optiek, zijn dat geen dienaars. Dat zijn dictators. He, en het draait allemaal om hen. En als het niet gaat zoals zij willen dat het gaat. He, dan moet het zus staan en dan moet het zo staan. En de belichting moet goed zijn bij wijze van spreken in de gemeente. Ja, daar ben jij dan weer goed voor. Hè? Daar hadden we net in de pauze over. Maar dan gaat het alleen daarom. En als het dan niet gaat zoals ze willen dat het gaat, dan worden ze boos. Ja, nou, laten we even gewoon naar Paulus kijken. Paulus was een dienaar. En dan lezen we in vers 22 van 1 Korintiërs 9. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. Dat moet even onthouden, enigen, dat gaan we straks ook zien bij Israël. Enigen, maar een paar. Waarom niet allemaal? Nou, dat zien we ook, omdat de tijd nog niet aangebroken was dat Israël tot volheid zou komen. Er was maar sprake van een uitverkoren deel. Een rest dat tot behoud zou worden. Er was maar sprake van een klein deel. En daarom stelt Paulus ook niet zijn doelen niet hoger dan hij ze kan stellen. Hij zegt, ja, als er maar enige behouden worden. En die doe ik ter wille van het evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden. Ja, dat ik er daarmee vereenzelf, dat ik één word met het evangelie. Ja, het is niet zo dat Paulus geen deel had aan het evangelie, of dat hij dat niet kende. Nee, natuurlijk kende hij dat evangelie wel. Maar dat evangelie uiteindelijk, dat als het ware, als bloed door zijn aderen zou stromen. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Ja, je doet altijd met de helemaal mee met een wedstrijd, maar er zijn altijd meer verliezers dan dat er winnaars zijn. Dat is ook wel zo irritant als je thuis met je kinderen een spelletje gaat doen. Ja, de meerderheid verliest altijd. Dat geeft altijd gezeur. En zo zit de wereld in elkaar. Het is ook één competitie. Het gaat altijd om de beste. En er kan er eigenlijk altijd maar één winnen. Er is eigenlijk altijd maar één blij. Dus je kunt maar beter geen spelletje doen. Hè? Ja, stop er maar mee. Er kan er maar één winnen. Nou, Paulus staat het hier ook als voorbeeld aan. Nou, hè, er kan er maar één de prijs ontvangen. En dan moet je dus erg je best doen om uiteindelijk te winnen. Of je moest EPO gebruiken, maar dat hadden ze in die tijd nog niet. Nou, loop dan zo dat u die verkrijgt. He, span je daarvoor in. Oké, als je dan toch vals gaat spelen, speel dan net even wat valser dan de ander. Dat deed Lance Armstrong ook. Die was het slimste in vals spelen. Zijn lichaam had hij ook nog wel aardig mee. Maar loop dan zo dat je die verkrijgt. En Paulus zegt dan trouwens wel, hè, die zegt, je moet geen EPO gebruiken. Nou, dat zegt hij niet zo, maar je moet je wel aan de regels houden. Hè, aan de regels van de strijd. Nou, dan lezen we in vers 25. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Dat zie je ook in deze tijd. De voeding is afgestemd. Als je dan Sven Kramer hoorde, hij zei van, ja goed, die drinkt dan allemaal geen bier, geen alcohol. Alleen toen, ja, na die desastreuze wissel op de 10 kilometer, alweer 3 jaar geleden, toen had hij maar een pilsje genomen. Ja, het was toch alles al verloren. En nu ziet hij 4 jaar af. 4 jaar af. Ik vind dat om uiteindelijk toch maar weer zijn gram te halen op de volgende Olympische Spelen. En ja, dan zag je ook dat hij helemaal niet blij was met die EK-titel. Niet echt. Ja, hij gaat een soort juichend over de streep omdat het zo hoort. Maar hij heeft maar 1 doel. Die Olympische Spelen. Ja, zullen we zien dat hij daar net op zijn mik gaat. Ja. Maar dat is nou echt. Ja. Loop dan zo dat je die verkrijgt. Hè? Dat je daarin afziet. En dat je je beheerst in alles. Nou, dat deed Paulus eigenlijk ook in het geloof. Hij had er alles voor over. Hij gaf er alles voor op. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen. Daar heb je hem al. Hè? Win je hem al, dan heb je een vergankelijke krans. Dat ding dat verlept. Maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ja, die blijft altijd bestaan. En dan gaat het over hemzelf in vers 26. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. En dat was nou het probleem bij Israël. Die hadden het doel niet voor ogen. Die gingen als kop, kippen zonder kop. He? Dat zie je ook terug. Ik hoef het even niet erbij te pakken. Maar dat hebben we volgens mij ook gelezen in Romeinen 10 vers 2. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben. Maar niet met het juiste inzicht. Ze hadden het doel niet voor ogen. Maar Paulus heeft wel het doel voor ogen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. Paulus had wel inzicht en wist daarom wat zijn doel was. Moet je nu maar eens aan mensen gaan vragen. Wat is het doel van je leven? Ja, dat weten ze niet. Vraag het aan gelovigen. Die weten het al helemaal niet. Ga maar eens met een gelovige over hebben van. Over het levenseinde. Daar moet je vooral de jongere gelovigen over hebben. Ik heb 1 keer een bijbelstudie mogen geven aan een of andere jongerendienst. Ik ben nooit meer uitgenodigd omdat ik het ging hebben over de vergankelijkheid van het bestaan. Ja, maar dan gaan ook jongeren toch dood aan kanker? Of die worden door een vrachtwagen plat gereden? Ja, en luister eens, Prediker 12. Dat is toch de Bijbel? Het is niet dat ik zelf verzonnen heb. Daar staat jongeling. Gedenkt uw schepper in uw jongelingsjaren voordat de dagen komen. Dan wordt tegen die jongeling al gezegd, je wordt oud, je takelt af en dan ga je dood. Nou, en u kan nog beter dan ik vertellen hoe snel het leven gaat. Hè? Dat gaat razendsnel, ieder jaar gaat sneller voorbij. En voor je het weet? Ja. Wat is je doel? Nou, dat weten we niet meer. Het is ook allemaal vluchtig geraakt. Waarom zitten hier vooral oude mensen? Hè? Nee, ik ben het. Waarom zit hier vooral 50 plus, hè? Dat moet je dan zeggen. Ja, omdat mijn generatie. Ja, u laat mij niet uitspreken, ik ga u een compliment geven. Omdat mijn generatie oppervlakkig is en niet meer na wil denken. En alleen maar leeft bij de vluchtigheid van berichtjes op Facebook en Twitter en al dat soort ellende. En geen normaal gesprek meer kunnen voeren. Ja, goed, mijn dochter had vorig jaar, misschien heb ik dat voorbeeld al gebruikt, maar mijn dochter had vorig jaar voor de hele klas de verjaardag mogen vieren bij ons thuis. Nou, wij hebben niet zo'n groot huis, gewoon een Doorzonwoning. Familie Doorzon is het ook. U kent ze nog wel van vroeger. En dan krijg je dan 30 van die stuiterende pubers. Wij alle moeite gedaan. Met alle liefde. En ik vraag de maandag na het feest was op zaterdag. Tjoh, heb je het nog gehad over het feest? Nee, dat was alweer zo lang geleden. Ik denk, ik heb nu al last van een generatiekloof. Maar dan gaat het even over wat voor doel heb je in je leven. Ja, dat hebben mensen niet meer. Mensen zijn vluchtig. Het gaat om het hier en nu. Om het hier presteren. Nou, Paulus had een duidelijk doel. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. De meeste mensen lopen hier op aarde rond als kippen zonder kop. Gaan van de ene ervaring, van de ene hype. Hè, naar de ene belevenis. Naar de andere belevenis. En als het ene is geweest, hè, dan zijn ze weer met het andere bezig en zijn ze alweer vergeten dat, ja, wat het ene is geweest. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. En ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Hè, mensen doen ook maar wat. Tegenwoordig zie je ook veel van die jobhoppers. Nou, nu wordt het wel minder, want iedereen blijft angstig zitten, bang, omdat hij geen ander werk meer vindt. Maar in de goede tijd had je echt van die mensen die wisselden na iedere paar maanden van baan. Paulus wist dat hij mee bezig was. Die had een doel voor ogen. Dan lees ook in vers 27. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze. Nou, Spartaans. En maak het dienstbaar. Opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. En dan als het ware slechts als door vuur behouden wordt, zoals we in 2 Korintiërs terugzien. Ja, dan ben je verwerpelijk als je met hout, hooi en stoppelen bouwt. Nee, Paulus wilde met goud, met zilver, met edelstenen, wilde hij bouwen. En dat is een voorbeeld. Een voorbeeld dat we ook mogen volgen. En ook deze woorden ook bij onszelf kunnen afvragen. Van ja, lopen wij met een duidelijk doel? En wat is ons doel? Hebben we dat, houden we dat voor ogen? Leven we voor het hier en nu? Of beseffen we dat we hemelburgers zijn op weg naar het hemels vaderland? Nou, allemaal vergeten we dat wel eens. Allemaal laten we ons wel eens meeslepen door de waan van de dag. Maar dat is goed dan ook op een moment als vandaag. Of thuis in je stille tijd als je dat doet. Of gewoon op je andere bijbelstudiemoment. Of 's avonds als je in bed ligt en je kan niet slapen. Dat je dan wel eens nadenkt, ja, waar ben ik nou eigenlijk helemaal mee bezig? Je hebt zo'n reclame, have a break, have a KitKat. Ja. Nou, have a break, have a bijbelstudie zou ik zeggen. Ja, sta dan maar weer eens bij stil. En ik moet ook altijd zeggen dat als ik dan zomervakantie heb. En dan is dat allemaal op een lage pitje. Dan heb ik helemaal geen studies meer. Nee, dan laat ik het ook wel eens liggen. En dat is voor mij altijd wel weer een teken. Of duidelijk na die vakantie dat ik zoiets heb van ja, ik heb toch weer iets gemist. En dan raak je toch een beetje het spoor bijster. We hebben het nodig, die Bijbel, om bij de les te blijven. Nou, Paulus maakte zijn bediening heerlijk. Hè? Dat is, want daar hadden we het over. Romeinen 11 vers 13. En laten we daar ook maar weer naar teruggaan, naar Romeinen 11. En daar zien we dus, we hebben dus gezien hoe hij dat deed. Hij spande zich in. Hij was heel doelgericht bezig. Hij wist ook waarover hij het had. Hij deed niet zomaar wat. Hij deed niet zomaar wat van, nou ja joh, die Israëlieten willen het niet horen. Nou ja, dan laat ik nou maar naar die heidenen gaan. Nee, hij had een vooropgezet doel dat hij naar die volken ging. Ja, namelijk dat door die volken Israël tot jaloersheid verwekt zouden worden. En dat Israël tot geloof zou komen. Nou, dan lezen we vers 14. En we hadden het net ook over, hè, dat Paulus zei van ja, dat er enige behouden zouden worden. Lazen we in 1 Korintiërs. Nou, dat lezen we in vers 14 van Romeinen 11 ook. Hè, Paulus maakt zijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk, ja, als het dan mogelijk is, zover mijn invloed reikt, mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken. Ja, door naar die volken te gaan. En enigen uit hen te behouden. Ja, dus slechts enigen. Want, hè, zo lezen we ook in 11 vers 26 van Romeinen. En zo zal heel Israël zalig worden. Dat is nog in de toekomst gaat dat gebeuren. Want dat lees je in vers 25 van Romeinen 11. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Ja, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan, daar gaan we het later over hebben wat dat inhoudt, is er een gedeeltelijke verharding over Israël en is het ook op dat moment ook nog niet mogelijk dat heel Israël behouden zou kunnen worden. Dat moet dus nog gaan gebeuren. Ja, en dan zal later heel Israël zalig worden. Of, zoals in vers 22... Nee, 32 van Romeinen 11 lezen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Nou, en als we het dan hebben over heel Israël als volk, dan zal het pas veel later tot geloof komen. We gaan naar Romeinen 11 vers 15. Laten we dat eerst eens even lezen. Romeinen 11 vers 15. En er staat dan het volgende. Want als hun verwerping, verzoening voor de wereld, voor de kosmos betekent. Wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Nou, we hebben dit vers net al aan laten sluiten, hè, op vers 12, en daar lezen we. Als dan hun overtreding voor de kosmos rijkdom betekent, en het feit dat zij achterop komen, of een nederlaag hebben geleden, rijkdom voor de volken, hoeveel te meer hun volheid. Nou, dus die verwerping van Israël, dat betekent uiteindelijk verzoening voor de wereld. En hoe moet je dat zien? Nou ja, dan moet je dan eigenlijk zien, hebben we dat al eerder gezien in vers 11 van Romeinen 11. Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Het is niet de bedoeling dat zij helemaal teniet gedaan zouden worden. Nee, volstrekt niet. Doordat Israël die overtreding heeft gemaakt, doordat ze hun eigen gerechtigheid nastreefden, door het van de werken van de wet te verwachten, is de redding naar de volken gekomen. En ja, zodoende wil God hen tot jaloersheid verwekken. Ja, en dan uiteindelijk als Israël helemaal aangenomen wordt, ja, dan volgt daarop, wat we eerder ook al zeiden, de opstanding uit de doden. Nou, kunnen hier ook nog Handelingen 18 eens naast leggen. Daar zien we dat in de praktijk terug. Handelingen 18, wat zijn de 1738. Bekend gedeelte ook. Bekend vers, Handelingen 18. Vers 6. Handelingen 18, vers 6. De tweede keer dat Paulus een dergelijke uitspraak doet. De derde keer is in Handelingen 28. En dan is het ook finito met Israël. En dan gaat het over de Joden. Waar Paulus tegen getuigt. Handelingen 18, vers 4. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge. En probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En dan zegt hij, Paulus ook in vers 6. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein. Van nu aan, vanaf nu zal ik naar de heidenen, zal ik naar de volken gaan. Ja, ze verwerpen de Messias. En dan zegt Paulus, dan gaat het heil uiteindelijk naar de volken. Gaan we even terug naar Romeinen 11. Want we hebben het hier gehad over het ongeloof van Israël wat leidt tot heil dat naar de heidenen gaat. En dan als we het dan hebben over die opstanding uit de doden, wat uiteindelijk zal volgen op de volheid van Israël, dan vinden we dat ergens ook wel weer terug in Romeinen 11 vers 26. Romeinen 11 vers 26. Nou, daar staat dan: en zo zal heel Israël zalig worden. Dat is nadat de volheid de heiden is binnengegaan. Zoals geschreven staat: de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En als die verlosser uit Sion komt, en dan weten we ook uit Korintiërs en 1 Thessalonicense 4, dat de opstanding plaats zal vinden. Nou, dat alles, maar vooral dit laatste dan, wordt ook heel erg mooi beschreven in een ander gedeelte. En dat is ook toch wel aardig om dat er nog weer eens naast te leggen. We gaan even naar Ezechiël 37. Daar krijgen we het beeldend. Ezechiël 37, het dal van de torre doodsbeenderen. Bladzijde 1368 van de herziene Statenvertaling. Bladzijde 1368 en dan hebben we het over Ezechiël 37. Het is een mooi beeld. Laten we dat gewoon eens lezen. Het gaat hier niet zozeer om dat we alles tot in detail uit gaan leggen. Maar dit beeld maakt nog weer eens duidelijk hoe het uiteindelijk met Israël zal gaan. En dan lezen we in vers 1 van Ezechiël 37. De hand van de Heere was op mij en de Heere bracht mij in de geest naar buiten. En dan denk ik gelijk weer aan Johannes, die door de Heere als het ware meegenomen wordt in de geest naar de dag des Heren. En zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, Er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. En dan denk ik gelijk ook even aan die takken die afgehouden zijn van die olijfboom. Want wat gebeurt er met een tak die je van een boom afhoudt? Ja, die verdort. Dus er zijn ook die takken die afgehouden zijn, die zijn verdort. Die zijn als dood toe. En hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Waardoor moest Israël uiteindelijk in Romeinen behouden worden? Nou, door het woord van de Heere te horen. Het geloof is uit het horen. En het horen is door het woord van God. Hoor het woord van de Heere. Dat brengt tot levend geloof. Zo zegt de Heere, Heere, tegen deze beenderen. Zie, ik ga geest in u brengen. Denk ik gelijk aan de geest in Romeinen 8. En u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen. Vlees op u doen komen. Een huid over u heen trekken. En geest in u geven. Zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Ja, het is eigenlijk een omgekeerd doodgaan, hè, wat hier gebeurt. Een omgekeerd doodgaan. In plaats van ontbinden, word je uiteindelijk weer aangebonden. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was. En er ontstond een geluid, zodra ik profeteerde. En zie, een gedruis. Denk ik weer aan handelingen. De geest van God die komt, wat ook met gedruis gaat. De beenderen kwamen bij elkaar. Elk been bij het bijbehorende been. Het is niet zomaar een soortje, er zit orde in. Er zit orde in Gods plan. Er zit orde op de wijze waarop God tot verlossing komt. En ik zag en zie, er kwamen pezen op. Er kwam vlees op. Exact zoals de Heer had geprofeteerd. Zijn woord komt uit. En hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere, Heere. We zien ook dat de geest ondergeschikt is aan God. Ondergeschikt is aan de Heere. Dat het slechts een middel is. En dat de geest, ja, niet iets is, zoals sommigen dan zeggen: Ja, je moet tot de geest bidden. De geest is ondergeschikt aan de Heere en die komt uit de Heere voort. Zo zegt de Heere, Heere. Geest, kom uit de vier windstreken. En blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde, zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en ze kwamen tot leven. Dat gebeurt allemaal door de rema. Het gaat allemaal door het woord van God. Zij gingen op hun voeten staan. Een zeer, zeer groot leger. Het is eigenlijk een volheid van een leger. Toen zei hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Doet me weer denken aan die olijftakken die uiteindelijk afgehouwen zijn van die stam. Profeteer daarom en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere, Heere. Ik zal al uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Het is een opstanding van doden plaats. Dan zult u weten dat ik de Heere ben als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Ja, ze gaan er niet eigenhandig naartoe, maar ze worden gebracht. Dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Nou, zo kun je het herstel van Israël zien en zo kun je dat beeldend terugzien. En eigenlijk hieraan, gaat het niet om de opstanding, maar als het ware, als iets wat hoort bij het toekomende leven, dat heeft die uitverkiezing in Romeinen al gekregen. Dat kunnen we dan weer in Romeinen terugzien. Kijk maar mee, Romeinen 8 vers 11. Romeinen 8 vers 11. Daar zien we het omgekeerde gebeuren. Daar zien we als het ware eerst, in Ezechiël zien we eerst dat die beenderen, allemaal vlees, et cetera, krijgen. Maar hier is het zo, en dan pas trouwens in Ezechiël die geest, hier krijgen de gelovigen in hun sterfelijke lichaam al Gods geest. Romeinen 8 vers 11. En als de geest Dat moet dan met een kleine letter, hè, want het is de gave van de geest. Het is niet de Heilige Geest die zelf in ons woont. Want als dat dan gebeurt, ja, die geest is te groot. Dan ben je niet meer dan een hoopje as. En dan gaat de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Het is een geest met opstandingskracht, zoals we ook in Ezechiël zagen. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En dat is dan uiteindelijk al die eersteling gave van de geest die groep gelovigen, die groep van eerstgeborenen uit de gelovigen, die dat hier ontvangt. En ja, dat zij dat hebben, en dat dan het ongelovige Israël ziet dat zij dat hebben, dan zou dat ongelovige Israël tot jaloersheid moeten verwekken, zodat ze ook zeggen van ja, dat willen wij ook hebben. En dat willen wij ook zien en ervaren. Nou, dat was vers 15. We gaan naar vers 16 van Romeinen 11. Daar ga ik een deel van behandelen, niet alles. Maar goed, we hebben nog wel even tijd. Laten we een begin mee maken. Ik noemde net al de eerstelingen gaven van de geest. In vers 16 gaat het ook over eerstelingen. Laten we het vers lezen. Dan zien we twee beelden gebruikt. En dan gaat het als volgt. En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Het gaat hier over de eerstelingen die heilig zijn en die het hele deeg heilig maken. En het gaat hier over de wortel die heilig is en uiteindelijk de takken heilig maken. Ik wil voor vanmiddag tot slot alleen stilstaan bij de eerstelingen die heilig zijn en die het hele deeg heilig maken. Wat wordt bedoeld met dit eerste deel van vers 16? Nou, dan moeten we teruggaan naar Israëls wetgeving. Want die eerstelingen, die zien terug op de eerstelingen van Israëls oogst. We gaan naar nummerie 15. Nummerie 15, ook dat is weer een beeld wat Paulus hier gebruikt uit de wet. Nummerie 15, bladzijde 218 uit de Herziene Statenvertaling. Denk nog even terug aan Ezechiël. Toen hadden we het erover van dat Israël naar het land teruggebracht zou worden en dat ze dan tot leven gewekt worden. Nou, ook dit is weer een principe die we hier zien over die eerstelingen, dat betrekking heeft over Israël als het in het land is. Laten we gewoon eens even lezen wat daar staat. En dan gaat het over een offer dat op vrijwillige, moet je ook bedenken, vrijwillige basis gebracht wordt. Nummerie 15 vers 17. En de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: als u gekomen bent in het land waarheen ik u breng. Het is dus niet van toepassing op het Israël dat nu voor een groot deel verstrooid is. Als u gekomen bent in het land waarheen ik u breng. En het geldt trouwens ook niet voor het Israël dat nu eigenhandig is teruggekeerd, want God heeft ze niet gebracht. Tenminste, ik heb dat niet zien gebeuren. Ik heb geen engelen uitzien gaan die allemaal Israëlieten als een soort van die poppetjes oppakten. Dan denk ik altijd aan de wie. Die ook poppetjes zo oppakken en dan gaan ze met een beentje spartelen. Nou, ik heb nog geen Israëlieten gezien met spartelende beentjes die door engelen weggebracht werden. Ik zie alleen maar dat dat met de Exobus gebeurt, zoals nou, dat is alweer vele jaren terug. Hè? Ja, lekker boompjes planten. Nou, dat zal lekker fikken straks. Hè? Beetje cynisch, maar ja. Nou, als u gekomen bent in het land waarin ik u breng, daar is een instelling voor. En dan moet je dat ook wel even geestelijk doortrekken, hè, naar Romeinen 11. Als het daar over eerstelingen gaat, heeft dat ook betrekking op het feit, ja, dat Israël naar dat land teruggebracht gaat worden. Maar tegelijkertijd zie je dat daar dan alweer, hè, als je het hebt over dat het volk die uitverkiezing daar als het ware een voorschot op krijgt. En het gebeurt dat u van het brood van het land eet, dan moet u de Heere een hefoffer brengen. U moet van de eerstelingen van uw deeg een koek als hefoffer brengen. U moet dat, net als het hefoffer, van de dorsvloer brengen. U moet van de eerstelingen van uw deeg de Heere een hefoffer geven, al uw generaties door. Nou goed, duidelijk is, dit is een instelling voor Israël als zij in Kanaan zijn. En daarbij moest dus een deel van het deeg, daar moest een koek van gemaakt worden wat ze maakten, en dat moest dan als een offer gebracht worden. En wat voor deel was dat dan? Nou, ik heb dat nagegaan, dat bleek zoiets voor particulieren, dus voor mensen die gewoon thuis waren en er zo'n lekkere koek aan het maken waren, dat voor zichzelf en hun gezin deden, moest dat 1/24ste deel zijn. Ook weer een prachtig mooi 2x12 zit daarin. Het getal 12 verwijst natuurlijk ook weer naar het volk Israël, de 12 stammen. En voor bakkers of voor andere mensen die het zeg maar, ja, of voor de horeca, ik weet niet of ze dat zo toen noemden, maakten. Als je naar het restaurant ging was dat maar 1/48ste deel. Ja, anders was je wel heel veel van je omzet kwijt. 1/48ste deel van dat deeg, hè? Daar spinnen we dan weer 4x12 in terug. En daar werd een aparte koek van gebakken, bestemd voor de Heere. Wat gebeurde er met die koek? Werd die opgebrand? Nee, het aardige was dat die koek door de priesters gegeten werd. Die koek werd dus aan de priesters gegeven. Die koek werd dus aan de dienstknecht gegeven. En dan denk ik toch ook weer een beetje aan Paulus, die nou over Israël, of ook over de heiden, over de gelovigen in het algemeen heeft, zoiets van, ja, ik hoop dat jullie mij tot roem zijn. He, als het ware van, dat die gelovigen, dat eerstelingen deeg zijn, zij die als eerste tot geloof komen, en wat Paulus zijn bediening dan tot nut maakt. Dat Paulus daar de vrucht van mag plukken. Dat Paulus daarvan mag genieten, dat zij tot geloof komen. Mij ten roem, op de dag van Christus. En dat ik dan mijn loon krijg. Nou, zo kregen die priesters ook als het ware hun loon, tussen aanhalingstekens, in de vorm van dat deeg, dat eerstelingen deeg. Nou, wat je dan vervolgens zag, dat door het afzonderen van dat deel van het deeg, 1/24ste voor particulieren, 1/48ste voor zeg maar bakkers, door het afzonderen van dat deel van het deeg werd uiteindelijk heel het deeg geheiligd. Dat afgezonderde deel van het deeg was als het ware het teken dat het hele deeg voor God bestemd was. Nou, zo kun je dat in de context van Romeinen 11 ook terugzien. Daar gaan we ook naartoe. Weer naar terug. En dan kun je eigenlijk zeggen, Gods trouw aan een kleine groep van gelovigen. Gods trouw aan een kleine groep van gelovigen, en dan hier specifiek uit Israël, is als het ware het teken dat uiteindelijk heel Israël door God geheiligd zal worden. Dat Gods trouw aan die kleine groep uit Israël is ook het, als het ware, het bewijs, het onderpand van Israëls volledige verlossing. En zo kun je dit beeld hier dan zien. Als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En die eerstelingen zien hier op Israël. Er is een klein deel uit Israël uitverkoren, dat is heilig. Maar dat deel van die eerstelingen ziet er niet op dat de rest verloren gaat. Ja, dan gaat een deel verloren, maar het gaat er uiteindelijk om dat die eerstelingen laten zien dat geheel Israël uiteindelijk tot volheid zal komen. De rest van Israël komt tot volheid. Nou, het is wel aardig om naar die eerstelingen nog eens even te kijken. En die eerstelingen komen we in zekere zin ook tegen bij die gemeente der eerstgeborenen. En de eerstgeborene was ook apart gezet voor de Heer. Het heet in het Grieks wel een ander woord, maar zo'n eerstgeborene was wel apart gezet voor God. En dan gaan we even naar Hebreeën 12. Hebreeën 12, bladzijde 1878. En dan lezen we vanaf vers 22. Maar u bent genaderd tot de berg Sion. In dit geval is het het hemels Jeruzalem. Zo zien we verderop. Het Jeruzalem zoals het door God bedoeld is. En tot de stad van de levende God. Tot het hemels Jeruzalem. En tot 10.000-tallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering in de gemeente van de eerstgeborenen. Zij zijn het bewijs dat er straks nog veel meer gelovigen zullen volgen. Die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond. Die zien we ook binnen welk kader het plaatsvindt. Jezus. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt, want als zij niet ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Daar zie je eigenlijk een beetje dezelfde tendens in vers 25 als in Romeinen 11, waar dan ten aanzien van die volken staat in vers 21 Romeinen 11. Ja, want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Dan moeten we die takken wel zien, niet als individuele gelovigen, maar als een groep van gelovigen. In dit opzicht gelovigen uit de volken. Nou, zo zien we die eerstelingen zien we terug. Die mogen gaan tot dat hemels Jeruzalem. Die zijn genaderd tot de berg Sion. Die hebben daar al hun thuis en zijn daar naartoe op weg. Nou, dan gaan we ook nog even weer terug naar Romeinen. Ook daar komen we in Romeinen 8 vers 23. Ik noemde het net al, daar komen we de eerstelingen van de geest tegen. Nou, daar vinden we letterlijk hetzelfde woord als eersteling in Romeinen 11 vers 16. In Romeinen 11 vers 16 lazen we dat de eerstelingen heilig zijn. Nou, hier zien we ook dat die eerstelingen in het geloof, dat die eerstelingen de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. En dan lezen we in Romeinen 8 vers 23. En dat niet alleen. En dat slaat dan terug op vers 22 waar dan staat. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht. En gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. We hebben gelukkig ook nog die andere psalm. 98 was het volgens mij gelezen. Waarin we zien dat wanneer Israël tot volheid komt. De aarde niet meer zucht. Maar dat de aarde zal juichen en dat er lof is en dat er ja, blijdschap is. Nou, vers 23 grijpt daar nog, hè, die staat dat sluit erop op aan. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. Nou, je hebt die eerstelingen van de geest heb je ontvangen. Ja, dat betekent nog niet dat je tot opstanding bent gekomen. Nee, want dat lazen we ook net al in Romeinen. Je hebt die geest ontvangen, wat uiteindelijk een onderpand is van de opstanding. Ja, en ook al heb je die geest nu, je zucht nog, nee, ze zuchten nog in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot zonen, wordt er dan staan. Huostesia, tot zoonstelling. Ja, je moet ook daadwerkelijk fysiek nog in die positie van zoon gesteld worden. Je bent het wel geestelijk, maar fysiek ben je het nog niet. Je moet dat andere lichaam krijgen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Je hebt dus die eersteling van de geest, maar dat is niet altijd makkelijk, want die gemeente in de tijd van Romeinen had te maken met smaad. Smaad vanuit de kring van de Joden, smaad vanuit de kring ook van de andere volken om hen heen, die afgoden dienden. Ze hadden het niet makkelijk en ze hadden ook nog te maken met alle ongemakken van dit leven. Maar ze hadden wel als onderpand die geest en ja, daarom was het in dat opzicht ook een zegen om eersteling te zijn. Want je had een doel voor ogen. Het doel van je leven was duidelijk. Je wist waar je naartoe ging. En je wist waar je uiteindelijk zal eindigen. En ja, omdat je dat gegeven wordt, is het ook niet meer dan logisch dat je je, als je een eersteling mag zijn, ook als een eersteling gaat gedragen. Wat was zo'n eersteling? Dat was een offer. En wat zien we dan vervolgens in Romeinen 12 vers 1 beschreven? Daar gaan we mee afsluiten. En misschien wordt dat er wel mee bedoeld. Dan gaat het ook over een offer. Hè? Romeinen 12 vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, door de genade die hij heeft gegeven, om uw lichamen aan God te wijden. Net als dat stuk deeg dat apart gezet werd en aan de Heer gegeven werd, moesten die Romeinen hun lichamen aan God wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Apart gezet, geheiligd, apart gezet en voor God wel behagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Ja, dat is uiteindelijk niet meer dan redelijk nadat wat God jou heeft gegeven, nadat God jou een doel in je leven heeft gegeven, dat je ook naar dat doel gaat leven. Dat je je ondergeschikt maakt aan dat doel. En dan heb je hier zo in Romeinen 11 best wel een theoretisch gedeelte gehad. Maar als je dan goed kijkt naar dat beeld van die eerstelingen en je trekt dat verder door, dan bleef dat voor die Romeinen. En dat geldt dan ook voor ons binnen de positie die wij hebben, wat een andere is dan dat geënt zijn op die olijfboom, want daar behoren wij niet toe. En dan kun je soms best bezig zijn met die theorie van onze hoop, positie en roeping. Maar uiteindelijk moet dat en dient dat toch uit te lopen op een stukje praktische wandel. Hè, en op een overgang van de theorie van Romeinen 11 naar de praktijk van Romeinen 12. Of in de termen van Efeziërs te zeggen, van de theorie van Efeziërs 1 tot en met 3 naar de praktijk van het dagelijks leven vanaf Efeziërs 4. Waar er staat, wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. Nou, laten we daarmee afsluiten. Dan denk ik dat we alweer een hele hoop gezegd en gedaan hebben. En dan gaan we de volgende keer stilstaan bij de wortel en de takken van de olijfboom. Tot zover.